Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met Floris van den Berg ga ik in gesprek met bekende vrijdenker en historicus Bert Gazenbeek. Deze podcast zal gaan over de vrije gedachte, over de ontstaansgeschiedenis en hoe de vrije gedachte is gekomen tot waar zij nu staat. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Bert, welkom.
Jullie
fijn
ook?
Dat je er bent.
Ja, ik had me er zeer op verheugd.
Wij ook. Wij hebben denk ik heel erg naar deze uitgekeken
zeker,
al een tijdje.
Zeker.
Bert, hoe is de vrije gedachte ontstaan?
Nou, ik liep daar vanochtend langs. Warmoestraat 139.
In Amsterdam?
In Amsterdam. Het is nu een culturele instelling. Het is gevestigd naast de condomerie. Over vrijdenken, seksualiteit gezien, zou je daar nog een boom over kunnen opzetten. Maar goed, in de Warmoestraat. En daar kwamen in 1856 een aantal mensen bij elkaar. Ze hadden ook zeg maar een globe, ze hadden van alles op de tafel staan die iets met de reden te maken hadden. Maar de reden wilden ze gebruiken om vooral de godsdienst en de Bijbel goed te kunnen begrijpen. Mm-hmm. Want ze waren voortgekomen uit belangstellenden die rond het boek van Jung-hoon. De man die in 1855 of al eerder dat boek schreef.
Welk boek?
Waarvan ik altijd de titel kwijt ben. Ja. Iets met donkere kanten van. Nou, in ieder geval, het was een geoloog die daar in vooral Indonesië verhalen had opgetekend. En in Nederland tijdschrift had opgezet. Maar dat was nogal kritisch op de godsdienst, mm-hmm. uiteraard. Hoewel niet atheïstisch. Dat moeten we wel goed onthouden. Mm-hmm. Dat de vrijdenkers zijn niet vanuit een atheïstisch milieu ontstaan. Het waren deïsten, kan je zeggen. Het waren mm-hmm. vrijmetselaars. Hè? Mm-hmm. Post Nubila Lux. Dat was het de vrijmetselhorloge waar nogal wat van die vrijdenkers uit voortkwamen. En die hebben dus in 1856, het tijdschrift bestond al hè, in 1855,
okay.
De Vrijdenker.
Ja.
De Vrijdenker, of de Vrije Gedachte. Nou, dan heb je een historicus die dan die titels door elkaar haalt. Nee. Maar oké, degene die dat beluistert kan het allemaal weer terugzoeken in dat mooie boek natuurlijk. Ja, daar staat wel een heel goed verhaal in over de ontstaansgeschiedenis van de Vrije Gedachte. Plus alle actuele thema's. Het is nog steeds een zeer goed boek om te gebruiken.
Voor de luisteraar op Spotify, die kan het natuurlijk niet zien. God nog autoriteit, geschiedenis van de vrijdenkersbeweging in Nederland. Met een redactie, geloof ik, van Gazenbeek, Blom en Nabuurs.
Ja, ik ben nog steeds trots op. Dat was het 150 jaar bestaan.
In 2006, ja.
Ja, je was erbij, denk
je
ik
zeker?
Ook.
Je was er zeker bij.
Ja, dus dat is een mooi verhaal, maar goed. Terugkomend op het ontstaan. Ze hebben de eerste 10, 20 jaar vooral zich bezig gehouden om zeg maar de godsdienst, de Bijbel, kritisch tegen het licht te houden. Mm-hmm. En dat verscheen ook in een tijdschrift. Pas in de jaren 70, 80, mede onder invloed van Milton Tully. Mm-hmm. Een heel belangrijke figuur in die tijd geweest. En op zich ook door het materialisme wat in die tijd naar voren mm-hmm. kwam. Büchner, dat is ook zo'n evoluïst die van belang was, ontwikkelde dat ze naar een atheïsme. Mm-hmm. Tegelijkertijd waren ze actief. Actief op het gebied van vrijheid van meningsuiting.
Ja.
Ze waren toen ook al actief op het gebied van vrouwenemancipatie. Hè, want er waren toen ook al dames lid van het bestuur in de 1870, 18... wordt ook over geschreven in het boek. Mm-hmm. Dus rond 1870 was het een voorloper, denk ik, in Europa wat betreft een vrijdenkersbeweging. Mm-hmm. Kenmerkend is, ook in de latere jaren, misschien ook een idee om vast te houden, het was eigenlijk een soort doorgangshuis. Dus de vrije gedachte, de vereniging,
mm-hmm. ja.
De leden kwamen uit socialistische, anarchistische, antimilitaristische, vrouwenemancipatie, rond 1900 ook, antivivisectie, et cetera. Dus het was een soort doorgangshuis van mensen die op andere terreinen actief waren. Een tijdje lid van de vrijdenkersbeweging, van de vrije gedachten. En ook weer doorgingen. Het was dus ook een kleine club.
Mm-hmm.
Maar die samenstelling die veranderde voortdurend. En dat is natuurlijk interessant.
Dat is heel interessant. Waarom gingen ze weer door?
Omdat er andere belangrijke activiteiten waren. Socialisme of antimilitarisme. Want we hebben natuurlijk rond 1900 begint de wapenindustrie. De problemen die dan ontstaan rond 1914. Dus die vrijdenkers waren vooral gericht op... ik zeg altijd maar vrij en antidogmatisch denken.
Ja.
En dan is het belangrijk op het gebied van godsdienst, dus godsdienstkritiek, mm-hmm, en maatschappijkritiek. Ja. Die twee dingen die zijn heel belangrijk, denk ik, in mijn perceptie, wat de kern is van vrijdenken. Ja. En dat zag je toen.
Ja.
Tegenwoordig, als je die het uitstapje mag maken...
Zeker. Ja.
Dan zie je ook in hetzelfde boek een artikel van ons zeer gewaardeerde collega Paul Cliteur.
Mm-hmm.
Die ziet vrijdenken als godsdienstkritiek, vrijheid van meningsuiting. Mm-hmm. Maar hij is een liberaal, zoals Floris. Dus maatschappijkritiek is in die visie minder. En in de jaren 1900 tot de Tweede Wereldoorlog is vooral bij de vrijdenkers godsdienstkritiek, dat is altijd standaard, en maatschappijkritiek, het een en het ander.
Ja, en waarover, want dit is dan het thema waarop vrijdenken zich kan richten. Maar wat is dat vrijdenken precies? Wat maakt het vrijdenken vrijdenken?
Ondogmatisch denken. Ondogmatisch denken, ja, op alle gebieden des levens.
Kijk.
Binnen de lijntjes van de reden.
Uiteraard, dat zeg je goed. Dat binnen, ja, ondogmatisch. Ja, de godsdiensten zijn natuurlijk dogmatisch. Dus in die zin hoef je dat niet te vertellen. Maar je hebt gelijk, het is de reden. Vandaar ook die globen en die andere attributen bij de eerste vergadering. Trouwens, een idee bij een vrijdenkersvergadering binnenkort weer eens, om die attributen gewoon eens neer te zetten. En wat ze ook deden, dat is ook een leuk petit iets zwaar. Dan had je een mooi gebed van Milton Tully.
Ja.
Ik citeer dat vaak, God nog gebod. En dan heeft hij een heel verhaal, een soort gedicht, waarin hij eigenlijk, hij wil graag geloven, Milton Tully. Wil graag geloven. Hij was trouwens ook een domineeszoon.
Oh ja.
Opgeleid als dominee ook. Hij wilde graag geloven, maar aan het eind zegt hij, oh God, er is geen God. Kijk, dat is wel een drama, kan je zeggen.
Zeker.
Maar wel de essentie van het vrijdenken. En Milton Tully, nou, die tekst die werd ook op die bijeenkomsten neergelegd. Die werd ook gereproduceerd en zo meer. Dus ja, rond 1900, en toen was hij al overleden natuurlijk. Maar dan krijg je op een gegeven moment Don Nieuwhuis. Dat is een ander figuur,
ja,
anarchist, ook opgeleid als dominee. Langzamerhand door alle problemen in zijn gezin. Hij heeft drie vrouwen verloren. Met de naam Johanna, opmerkelijk. Drie keer getrouwd geweest. En die overleden steeds. En op basis daarvan kon hij niet meer geloven. Maar Jezus Christus was voor hem wel een heel belangrijk figuur, inspiratiefiguur.
Mm-hmm.
Zie je trouwens vaker bij vrijdenkers, dat Jezus Christus, toch iemand die in wezen het goede in zich zou dragen, van belang is geweest. En Domela, die ontwikkelt zich van een dominee en op een gegeven moment gaat hij niet meer allerlei godsdienstige rituelen doen. Allerlei bijeenkomsten, die worden allemaal wat seculier, kan je mm-hmm zeggen.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is hij anarchist. Ja, sociaaldemocraat is hij in de tussentijd ook nog geweest. Heeft ook nog in de Tweede Kamer gezeten. Maar uiteindelijk is hij anarchist geworden. En dat is een ander element rond 1900, 1910... dat het de vrijdenkers in het vaarwater komen van anarchisten.
Mm-hmm.
Constance was er een van, maar niet de enige natuurlijk. Die komt misschien later nog aan de orde. En dan ontwikkelt de vrije gedachte zich tot een beweging. Ik noemde al het doorgangshuis. Maar in de jaren 20, 30 houden ze zich bezig met antimilitarisme. Maar, heel lang, ja.
Kan je even het verschil zeggen wat het verschil tussen vrijdenken en anarchisme
nee
is?
Nee, kijk, natuurlijk hou ik me daarmee bezig als biograaf van Anton Constance. En eigenlijk, je kan wel iets zeggen erover.
Doe maar.
Ik denk dat het vrijdenken voorop staat. En vanuit het vrijdenken kom je, zeker in de visie van Constance, dat was een sociaal anarchist, kom je wel op het anarchisme uit. Je kan ook op liberalisme uitkomen. Maar goed, er zitten een aantal stappen tussen. En ik denk dat er, ik denk na nu, hè, dat de meeste anarchisten toch ook vrijdenkers zijn. Maar niet alle vrijdenkers zijn anarchisten.
Nee.
Snap je?
Ja.
Maar de verhouding daartussen is afhankelijk van... Maar, ja, het is een...
maar meneer, ik bedoel, meer, kun je heel even in twee zinnen schetsen wat anarchisme is, gewoon voor de mens?
Anarchisme is een beweging uit de jaren 1800, 1750, waarin mensen denken dat je zonder staatsbemoeienis kan leven door het opbouwen van kleine gemeenschappen, steeds grotere gemeenschappen, met vertegenwoordiging, hoewel dat ook een heel gevaarlijk woord is binnen anarchisme. Want ja, hallo, wie vertegenwoordigt mij? Nou, we hebben een heel sterk individueel karakter. Maar dat anarchisme kan je ook niet alleen, zeg maar, uitvoeren zonder daar in de samenleving een rol in te vinden. Dus anarchisme is vooral gericht op het ondermijnen van staatsbemoeienis. Tegelijkertijd, de vrijdenkende anarchisten denken gelijk, hallo, die godsdienst die is wel essentieel bij die staat. Hè? Mm-hmm. Ik kan ook zeggen dat het een seculiere vorm van godsdienst is, die staat, zoals het is opgevat. En dat vrijdenken, ja, ik zei altijd, het is ondogmatisch denken op alle terreinen, vooral op godsdienst en op maatschappij.
Ja.
En de reden is daar heel belangrijk bij. Ik zie daar niet een verschil tussen 1850 en 2024 qua theorie. Mm-hmm. Maar er is wel een verschil hoe je in de samenleving staat. En die is natuurlijk anders in 1856
ja.
en 2024.
Ik wil nog even terug naar de fase van 1855, 1856. En dan misschien de eerste 20, 30 jaar daarna. Multatuli, Eduard Douwes Dekker, wordt vaak in verband gebracht met toen nog de Dageraad de Vrije Gedachten. Maar wat is de relatie van Multatuli en DVG?
Ik denk dat de vrijdenkers in Multatuli een voorganger zagen. Mm-hmm. Het is niet zo dat Multatuli de Dageraad opzocht, denk ik.
Hij heeft wel in het blad geschreven, begrijp ik.
Ja, zeker. Ja. Maar het was denk ik ook, Multatulianen kijken, ook wel een opportunist natuurlijk. Hè? Ook wel, wie is dat niet? Dus hij heeft op een gegeven moment daar een rol in kunnen vinden.
Mm-hmm.
Maar de vrijdenkers hebben hem denk ik omarmd. Die zagen in hem een persoon die op een hele goede, geactualiseerde manier het vrijdenken verwoorden. En dat was in zijn tijd dat hij, dan hebben ze rond 1870, ik weet precies, ik ben geen Multatuliaan, althans niet qua kennis daarover. Dat hij vrij, natuurlijk was ook al zijn beroemde boek, Floris, was al verschenen.
Ja, Max Havelaar.
Max Havelaar. Dus dat heeft hem ook natuurlijk heel belangrijk gemaakt. Maar ik denk dat de vrijdenkers hem hebben opgenomen. Ja. Mm-hmm. En hij is heel belangrijk geweest voor het populariseren van de Dageraad. Ja. Mm-hmm. Ik zei het achter vrij gedacht, maar het is natuurlijk de Dageraad.
Wat deed hij voor de Dageraad?
Zijn portret werd getoond, zijn teksten werden vertoond. Hij sprak ook op verschillende plekken. Mm-hmm. Het was niet zo dat hij daar... En hij is ook erelid geweest. Erelid van de Dageraad. Okay. En de mensen van de Dageraad hebben op een gegeven moment een fonds opgericht om hem te kunnen ondersteunen. Daar zijn ze trouwens wel goed in, de Dagerianen, want ze hebben het voor Domelen Nieuwenhuis ook gedaan.
Okay.
Die was vrij welstandig vanuit zijn achtergrond, maar stierf eigenlijk heel erg arm, doordat hij allemaal aan de beweging had geschonken. En toen is het Domelen Nieuwhuis Fonds opgericht, met geld van mensen om hem, in ieder geval hem, en toen overleed hij, zijn familie te kunnen ondersteunen. En het mooie is dat het Domelaar Nieuwhuis Fonds nog steeds bestaat. Bestaat, dat is wel interessant, omdat je namelijk in Heerenveen heb je het Domelaar Nieuwhuis Museum, collectie.
Ja.
En het is echt een, voor historici een prachtige collectie met een beeltenis van Domelaar Nieuwhuis, aan zijn bureau zittend, prachtige collectie erachter. En ze houden een jaarlijkse Domelaar Nieuwhuis lezing. En echt een interessante club die nog steeds een gedachtegoed van Domelaar Nieuwhuis.
Mm-hmm.
Het vrije socialisme, zo werd het genoemd. Hè? Anarchisme kan je ook zeggen, vrij socialisme.
Ja.
Dat werd in de tijd wel gelijkertijd gebruikt. En dat is nog steeds een club die appelleert aan de gedachten van Domelaar Nieuwhuis.
Interessant. Nu hebben we al een aantal bekende figuren uit de historie hebben we behandeld. Hè. We hebben het over Nieuwenhuis gehad. Multatuli is langsgekomen. Je benoemde heel kort Anton Constance. Daar gaan we het in een latere podcast nog even over hebben. Maar er zijn meer bekende namen geweest die door de jaren heen of lid zijn geweest van de Dageraad of de Vrije Gedachte, of die op zijn minst in zo'n soort van doorloopfunctie er tegenaan hebben geschuurd. Mm-hmm. Kun je nog een aantal voorbeelden noemen?
Ik denk dat belangrijk is geweest Jan Hoving, rond de jaren 30. Dat was een... ik weet niet zo heel veel van Jan Hoving, maar dat was vooral een man die het positieve atheïsme verkondigde.
Mm-hmm. Wat bedoelde hij daarmee?
Hij bedoelde daarmee dat je natuurlijk atheïsme, ontkenning van het bestaan van God, et cetera, maar daar ben je niet mee. Ik bedoel, dat is leuk, dat is aardig, dat is ook juist. Maar wat doe je daarmee?
Ja.
En wat je ermee deed, was in zijn visie maatschappelijk actief zijn. Het was niet alleen in maatschappelijk opzicht, maar ook op het gebied van vrouwenemancipatie, antimilitarisme, antivivisectie, et cetera. Dus het positief atheïsme, dat is ook vaak mensen die zeggen, God, ben je lid van die vrijdenkers en het is allemaal zo negatief. Ik zeg, je kan er ook een positieve draai aan geven. Ik hoef daar niet een bijvoeglijk naamwoord voor te geven. Hij noemde dat positief atheïsme.
Ja.
Dat was een heel belangrijke rol. En hij heeft ook die vereniging bij elkaar gehouden, wat ook niet onaardig is natuurlijk.
Ja.
Dat is nog wel eens lastig.
Dat is ook wel fijn.
Dat is ook wel fijn. Dus dat heeft hij gedaan. Een andere belangrijke figuur, dat is Leo Polak.
Mm-hmm.
Wat onbekend. Leo Polak, rechtsfilosoof in Groningen. Die heeft in de jaren 30, toen de Dageraad koninklijke goedkeuring wilde krijgen, en dat was belangrijk in die tijd, niet dat ze dat zo belangrijk vonden, maar anders kon je geen zaaltjes huren en allerlei andere dingen doen. Ja. Maar ze hadden een ontwerpverklaring opgesteld met het begrip atheïsme erin.
Oh, ja.
Ja, dat vond toen zo'n christelijke minister van Binnenlandse Zaken of justitie, weet ik veel, niet zo leuk. Dus toen hebben ze dat heen en weer geschoven, heen en weer. En Leo Polak, rechtsfilosoof in Groningen, die heeft er toen een mooi draai aan gegeven, waardoor het acceptabel was. Maar de kern was wel, natuurlijk, atheïsme zat erin. De man is helaas, dat vind ik dan wel goed om even te melden, historisch gezien, hij is omgekomen in een concentratiekamp. Hij is niet vergast of vermoord, maar hij is gewoon door uitputting en wat er allemaal zo gebeurde.
Ja.
Maar hij was in 1940, toen de Duitsers kwamen, hij was een Jood, belangrijk te weten, een Jood.
Mm-hmm.
Hij werd ontheven van zijn functie. Dat vond hij persoonlijke, maar ook maatschappelijke redenen niet oké. Okay.
Mm-hmm.
Dus hij heeft een bezwaarschrift opgesteld. Die kwam bij de rector Kaptein. Onthoud die naam, Kaptein. Kaptein heeft gezorgd dat de Gestapo die brieven kreeg. Dat vonden ze niet fijn natuurlijk, met forse kritiek op de Duitsers, et cetera. Dus hij is opgepakt.
Mm-hmm.
En hij is opgepakt, weggevoerd naar het concentratiekamp, daar omgekomen. En zijn collectie kan je nog steeds hier in Amsterdam bewonderen. Mm-hmm. Zijn dagboeken die zijn heel belangrijk, denk ik, ook voor vrijdenken, atheïsme. Die zijn inmiddels getranscribeerd, gedigitaliseerd.
Mm-hmm.
En meneer Kaptein, die is momenteel onderhevig weer van historisch onderzoek. Want sommigen zeiden, ja, die Polak was toch ook wel naïef. Dan moet je die brieven niet sturen. Mm-hmm. Maar die Kaptein heeft die brief doorgestuurd.
Ja, precies. Hoe smerig kan dat zijn?
Ja, en als je dan kijkt, een stukje uit de historische praktijk. Ja, ik heb geen belangen, dus het maakt mij niet zo heel veel uit. Dat de historicus van Groningen, zoek maar op wie het was, die heeft dan een boek geschreven over de geschiedenis van de Universiteit Groningen. Die periode komt voor. Ja, en die fietst er een beetje overheen. Dat vind ik nou slap, hè? Ik bedoel, je moet namen noemen dan, hè?
Ja,
dat vind ik wel oké.
Namen en rugnummers.
Exact. Ja. Maar die Polak, die heeft een belangrijke rol gespeeld. Maar die had ook de redenvoeringen hield hij voor de Vrijdenkers Radioomroep. Die was ook in die tijd actief.
Mm-hmm.
Ook met moeilijk allemaal en verboden. Dan hadden ze een toespraak, werden weer uitgeplucht. Er werd weer de stekker uitgetrokken.
Ja. Ja.
Eenheid boven geloofs... eenheid? Nee, vrijheid. Dat was een van zijn redenen. Die VRO, die werd op een gegeven moment gewoon uit de lucht geplukt. Maar in ieder geval heeft daar een aantal belangrijke redenen gehouden die ook weer gepubliceerd zijn.
En over Polak, wat misschien goed is om te benoemen, is dat Polak was volgens mij ook een van, ik weet niet of ik hem de grondlegger mag noemen, maar in ieder geval, hij was wel heel actief ook bezig met het hebben van een autonome moraal.
Ja.
Dat is denk ik ook een van de punten in zijn werk.
Klopt.
Waar hij heel hard voor knokte. Hè?
Ja, dus geen heteronome moraal, maar een autonome moraal. Ja. Heel belangrijk dat hij op basis van wat wij zouden zeggen, ja, rationaliteit, reden, zonder geloofseenheden komen tot een moraal, tot een ethiek.
Ja.
Ik vind het altijd wel moeilijk hoor. Ik geloof er ook wel in, maar ik geloof dat een moraal, ethiek heel erg tijdsgebonden is. Heel erg. Dat is geen universalisme in. Ik zie Floris wat bedenkelijk kijken.
Ik moet even kijken of ik hem moet tegenhouden nu, of hij over de tafel gaat springen of niet. Maar,
nou, nog niet. Hij blijft nog rustig zitten. Maar goed. Oké. Autonome moraal.
Autonome
klopt,
moraal.
Ja. Nou, eventjes ook jou gevraagd om een beetje door te fietsen door die geschiedenis heen.
Ja,
naar de Tweede Wereldoorlog.
Ja, sorry dat ik je ontbreek, maar een bekende persoon. Hè? En eentje die waar ik je ook nog naar wilde vragen wat de relatie met de vrijgedachte was, is Aletta Jacobs.
Ja, Aletta Jacobs.
Eerste vrouwelijke arts in Nederland.
Ja, nee, dat weet
ik. Ja, maar ik zeg het even niet voor jou. Ik ben jou niet erover horen. Maar
ik vind het goed.
Ga even zitten.
Ja. Nee, ze was natuurlijk een voorloper van vrouwen, emancipatie, feminisme in de jaren 30. Haar relatie, dan moet ik zeggen dat ik ook niet alles meer paraat. Dat boek is verschenen in 2006 natuurlijk, ja. Mm-hmm. Er staat uiteraard een artikel in van Oela Jans. En die zal ongetwijfeld... er zit ook een register in trouwens in.
Feministen maar, en feministes in de vrijdenkersbeweging.
Ja, ja. Nou, die hebben best een belangrijke rol gespeeld. Meer dan in vergelijkbare maatschappelijke organisaties. Dus in die zin is de vrijdenkersbeweging in die tijd had nogal wat vrouwen zeg maar actief lid. En ook die ook een belangrijke rol in de organisatie speelden. In tegenstelling tot tegenwoordig. Ik bedoel, toch?
We hebben het zo over, ja. Want, en toen, dit is eigenlijk tot aan de Tweede Wereldoorlog. Wat is er met de vrijgedachte tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd?
Ondergedoken. Ze hebben het archief voor een deel vernietigd. De ledenlijsten en allerlei andere dingen waar je mensen uit kon destilleren.
Misschien een hele domme vraag, maar ik wil hem stellen vooral voor ook wie er luistert. Waarom?
Nou, omdat ze bang waren voor vervolging.
Ja, maar waar vrezen ze voor?
Nou, vrijdenkers waren natuurlijk niet de vrienden van NSB de Duitsers. Hè? Ja. Je moet wel bedenken dat in Nederland en ook andere Europese landen tussen 1933, wanneer komt Hitler op, dat er al in de pers fors werd geagendeerd tegen de NSB en de Duitsers. Hè? Ja. Constance is daar een voorbeeld van. Die is ook opgepakt. Mm-hmm. Die is als een soort gijzel. Hij is gewoon gegijzeld. Ja. Omdat er in, maar goed, dat komt misschien later nog aan de orde. Maar hij is gegijzeld omdat in Nederlands-Indië, toen de Duitsers in Nederland invielen, werden dus Duitsers in Nederlands-Indië opgepakt.
Ja.
En toen hebben ze maar in Nederland een 100, 120 vooraanstaande mensen. Drees bijvoorbeeld. En de andere naam ontschieten mij nu even. Belangrijke mensen. En Anton Constance. Mm-hmm. Die werd als linker figuur naar voren gehaald. Hij werd gewoon opgepakt in oktober 40. Had het niet verwacht. Kon wat meenemen. En huppatee gingen ze via Westerbork naar Buchenwald.
Ja.
En is het tot 1944 is hij dan weliswaar uit Buchenwald richting, wat was het ook alweer, in Den Bosch had je ook van die kampen, is hij geïnterneerd geweest.
Ja.
Niet zwaar, maar ja, vier jaar wegwezen is toch heel zwaar.
Ja.
Ja.
En dat is wel een belangrijk keerpunt geweest in zijn leven. Ook.
Dus de gedachte is, dus de vrije gedachte die zit dus ondergedoken, archieven worden deels...
Worden verstopt, worden vernietigd.
Ja.
Maar het mooie is dat in 1945, ik denk al in september, oktober, heb je al de eerste vergadering van de dageraad. Want zo heet het nog steeds de dageraad. Hè? En belangrijke figuren waren toen naast Anton Constance iemand als Piet Spicht.
Oh, ja. Mm-hmm.
Piet Spicht, dat was een self-made man met vrijdenkersroots. Die binnen de vrijdenkersbeweging in 1945 de rol neemt om het blad weer naar voren te halen. Heeft zaken georganiseerd en is in 1953 zo'n beetje overgestapt naar de humanisten. Ja, deels overgestapt. Maar in ieder geval was er wel een belangrijke man die in die tijd het blad overeind hield, samen met Constance. Die heeft volgens mij tot 54, 55 heeft hij in het blad van de Vrijdenkers geschreven. En andere namen, ja, die weet ik eigenlijk dit moment niet meer. Maar het is niet echt heel erg stevig. Je kan zeggen, maar dat is ook voor de anarchistische beweging, na de Tweede Wereldoorlog zakt het een beetje in.
Maar na de Tweede Wereldoorlog krijg je wel een concurrent voor de Vrijgedachte. Wordt vlak door Jaap van Praag. Die richt in 1946, meen ik, het Humanistisch Verbond op.
Ja.
En volgens mij was Van Praag lid van de Vrijgedachte, meen ik, geloof ik, of niet. Maar wat is het verschil tussen het humanisme en de Vrijgedachte? Waarom kan er opeens een vergelijkbaar, of hoezeer is die vergelijkbaar en hoezeer verschillend?
Zeer verschillend. Een aantal overeenkomstige uitgangspunten. Kijk, het Humanistisch Verbond is ontstaan omdat de humanisten al, zo werden ze nog niet genoemd, ze waren ook niet zo georganiseerd in 1935, 36, had je een beweging, de kritische jeugdbeweging, humanistische crisis, HJG, humanistische jongerenclub, waarvan Praag, Stuyveling, later corriveeën in de humanistische beweging, actief waren, en die waren actief ook tegen het militarisme. Dus, eenheid moest er gecreëerd worden, het liefst met geestelijke weerbaarheid. Geestelijke weerbaarheid zonder wapens. Dat was een beetje de kern. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk in mei 40 gebleken dat dat niet zo werkt. Mm-hmm. Dus die zijn ondergedoken en die hebben zich in 45 hebben ze zich weer opgericht. Ze hebben elkaar gevonden, want de humanisten die kregen de schuld van de Tweede Wereldoorlog. Dat was een beetje de reden. Ja, God, geen God nog gebod, dan krijg je daarvan. En dan heb je de NSB en heb je de Duitsers, et cetera. Dus die doorbraak binnen, die hangt ermee samen, de doorbraak in de PvdA, mm-hmm. ja, die mislukte van die kant. Ja. Omdat er nogal wat mensen zeiden, ja, God, jullie waren ook zonder godsdienst. En dan krijg je daarvan. Dus mm-hmm. dat is.
Ja.
Nou, dus de humanisten hebben zich opgericht om een stem te krijgen in de samenleving. Om een eigen plek te krijgen in de samenleving. Mm-hmm. En dat deden ze door niet al te falikant, al te fel tegen de godsdienst te zijn. Mm. Het ging er eigenlijk om, in de visie van Jaap van Praag. Geestelijke weerbaarheid is voor hem dan de term. Vroeger was het dan, of de jaren ervoor, geweldloze weerbaarheid. Geestelijke weerbaarheid betekende eigenlijk dat in de samenleving pluriforme levensbeschouwingen van belang waren, mm-hmm. die een democratische achtergrond hadden. Hij was niet tegen de godsdienst. Mm-hmm. Hij was tegen godsdienstig uitwassen tegen de invloed van de godsdienst op de politiek. Ja. Maar dat mensen godsdienstig waren en de kerken, daar heeft hij zich nooit tegen geweerd. Dat is ook een groot verschil met de vrijdenkers die in 45 weer ontstaan.
En die gingen gelijk weer volle
bak.
Maar dat is misschien goed om dat direct even te vragen. Want je zei, geloof ik net, als ik je goed heb begrepen, in 1856, de dageraad was niet direct uitgesproken atheïstisch. Nee. Vanaf welk moment komt dat?
Ik denk 1870 zo'n beetje.
Ah, oké.
1870, ja.
Ja, dank je. Hoe was het in die tijd? En dan heb ik het dus vooral denk over die beginfase, 1870 misschien tot 1900.
Ja.
Hoe was het in die tijd voor leden om zich te uiten of om te zeggen van, hey, ik ben atheïstisch? Kon dat?
Dat zou, ja, kijk, als je magistraat wilde worden, of dat was je, kon je wel vergeten. Mm-hmm. Maar er waren veel leden die waren, het waren niet de arbeiders, hè, niet het proletariaat. Mm-hmm. Er waren wel mensen als zeg maar, diamantslijpers. Het was bekende socialistische proletariaat, arbeidsbeweging. Mm-hmm. Dat waren ook boekbinders, dat waren ook nou, kleine beroepen, mm-hmm. maar middenstanders soms, middenstanders.
Ja.
Maar ze waren dus niet rijk, ze waren ook niet tot de proletariaat.
En
ze waren wel vaak zelfstandig.
Mm-hmm. En academici waren eigenlijk.
Dat valt best tegen, academici. Ja,
dat valt vaker tegen.
Maar het viel toen, als je terugkijkt, waar dat. Maar ja, de universiteiten, er waren ook hele andere universiteiten dan tegenwoordig. Of misschien tot een jaar of 10 geleden. ik weet het nog niet meer precies. Dus academici waren er, maar er had je nog wel wat gemankeerde dominees die op een gegeven moment. En je had uitgevers, hè? Hele belangrijke mensen ook die over geld beschikten, middelen om boeken uit te geven. Ja. Zo werd Multatuli ook uitgegeven eigenlijk, hè?
Ja.
Er kwam geen uitgever die zei tegen Multatuli, mag ik voor jou dat boek uitgeven? Nee, dat ging allemaal via personen die daar ook een belangrijk interesse in hadden.
Ja, precies, ja.
Ja. Lopen we uit de tijd trouwens?
Nee, hartstikke prima.
Okay.
Even een spectaculair aspect uit de geschiedenis van de vrije gedachten zijn de zogenaamde propagandatochten naar Limburg. Dat Limburg was natuurlijk het gouvernement Limburg katholiek. Daar waren weinig vrijdenkers, maar daar gingen ze wel eens heen met bussen.
Ja.
Kan je daar iets over vertellen?
Oh, de knokploegen van de vrije gedachten.
Ja,
nee,
andersom. Kijk, dan werd er in een vrijdenkersblad gezegd, we gaan heel eenvoudig in Limburg bij de mijnen gaan we pamfletten uitdelen. Mm-hmm. Want die mensen moeten ook bekend worden met het vrijdenken, met de teksten en met de bewegingen. Maar goed, die katholieken en vooral de clerus, die hadden snel de zicht op. En die organiseerden dan bussen, ze organiseerden knokploegen. Dus die vrijdenkers, vaak heren met hoge hoed, hè? Bedoel, je zag mij binnenkomen. Hoge hoed, netjes gekleed, dat waren geen sloebers. Dat waren echt mensen die...
Floris kijkt naar zichzelf.
Nee, maar kijk, dat waren mensen die... die hadden, wij zouden zeggen, het hand op de goede kant zitten. Maar die werden er gewoon uitgemept. Die moesten op een gegeven moment in een soort... Ja, was het nou een herberg of een politiebureau? Helemaal apart. Moesten ze zich schuilhouden. Ze werden gewoon fysiek georganiseerd door de kapelaan. We meppen ze eruit.
Ja.
Tolerantie, ja, jaren 30, katholieken, oké.
Okay. Geweld in naam van God.
Ja, maar goed, een heel ander weer.
Ja, precies.
Ja. Ja, en nog even, aan het begin heb je gezegd, ik ga even terug, maar dat ook voor veel mensen is het onduidelijk. Je hebt die vage mannenvereniging, geheimzinnige vrijmetselarij. En je hebt de open vrijdenkingsvereniging waar iedereen lid van kan worden. Maar kan je toch nog heel even duidelijk het verschil uitleggen tussen vrijmetselarij en vrijdenkerij?
Nou, dat is een heel ingewikkelde vraag. Dat zeg ik niet zomaar. In mijn visie is de vrijmetselarij een was en is. Want er is niet heel veel in ontwikkeld, denk ik. Niet atheïstisch. Ze baseren zich wel op het boek. Ja, het boek der boeken. Mm-hmm. Twee, ze hebben met gezellen en leerlingen hebben ze een hele duidelijke autoritaire structuur. Mm-hmm. Ja. Maar ze zijn wel maatschappelijk betrokken.
Mm-hmm. En dat was een mannenvereniging in eerste instantie? Of het is gescheiden?
Ja, gescheiden.
Dan heb je het
komt vanuit Engeland. En die club die dus uit Fijn, waar de dagen uit het voortgekomen was, was een niet georganiseerde. Had je ook weer zo'n mm-hmm. vereniging. Daar moest je dan lid van worden. Alleen Post Nubila Lux was daar geen lid van. Dus het was eigenlijk een losgelopen clubje. Mm-hmm. Maar die hebben dus die dageraad opgericht. Ik kan er niet altijd de vinger achter krijgen. Maar denk ik altijd. Ze zijn niet atheïstisch. Mm-hmm. Ze baseren zich wel op de reden. En belangrijk, in hun bijeenkomsten moet je het eigenlijk niet over politiek hebben.
Nee, dat wou ik net gaan zeggen, want ik ken ook iemand die vrijmetselaar is. En die zegt ook altijd van, eigenlijk zeg maar zoals wij vrijdenkers, wij oordelen ook. En ik kan ook iets over jou vinden, jij mag iets over mij vinden, dat is dikke prima. Maar dat is daar eigenlijk not done.
Het gaat meer
over dialoog en
dialoog. Luisteren
naar elkaar.
Ja, ja. En ook,
maar niet overtuigen, want dat is niet...
Je kan je verhaal houden, wat ik begrijp. Daarmee stijg je ook in achting. Hè. Je moet ook stappen doorlopen. Het is niet zo dat je gelijk als leerling alles mag doen. Dus je moet stappen doorlopen. Daar word je ook op bevraagd, geloof ik. Mm-hmm. Maar dat zou een heel ander item zijn. Maar voor mij is de kern, vrijmetselaars, dat klinkt vrij, maar hou je te goede. Niet atheïstisch. Een hele duidelijke structuur. Niet politiek.
En de seksenscheiding blijft ook wel iets. Je kan niet zomaar erbij komen. Het is niet openbaar. De vrije gedachte is openbaar, democratisch. En altijd gemengd, nooit...
Nou, de laatste twee dingen moet ik even wat zeggen. Democratisch natuurlijk, maar in iedere club heb je mensen die daar toch nog wel... dat is inherent aan de mensheid. De scepter zwaaien. We hebben nog de grote voorman in de jaren voor Anton van Hoof. Een voorzitter, nou, dat was nog wel een mannetjesmaker. En vrouwen zijn de laatste 30 jaar ook niet meer manifest, behalve in de keuken... Ja, dat zeg ik zo.
We kunnen nog wel een boekje open doen over de huidige voorzitter.
Ja, nee, dat doe ik niet. Maar kijk, daar wil ik voorzichtig mee zijn. Hè?
Want ik zeg wel eens, maar misschien is het gechargeerd, dus ik geef het niet. Kijk, dat de Vrije Gedachte is een van de meest succesvolle verenigingen in Nederland. Als je kijkt naar wat er allemaal op de agenda heeft gestaan van Nederland, van de Vrije Gedachte, dus het vrouwenstemrecht, homo-emancipatie, recht voor buitenkerkelijk, het recht op lijkverbranding, recht op abortus, euthanasie. Kan een hele lijst. En alles heeft, dan kan je gewoon in de tijdschrift van de Vrije Gedachte kijken. Daar is voor gepleit. Daar zijn lezingen over geweest, er zijn pamfletten over gegaan. Dus in die zin is het een heel succesvolle vereniging die zo succesvol is dat mensen zeggen, nou, ja, waarom zou ik er nog lid van worden? Maar is dit gechargeerd? Of is dit,
dat is kip-ei-probleem, hè? Kip-ei-probleem.
Ja, maar is het waar?
Het is niet waar. Nee, kijk, jammer. Dat vrijdenkers en ook humanisten, kan je hetzelfde van zeggen. Ja. Want die waren in 1945, 1946.
Toen waren zij al 100 jaar bezig.
Nee. De Humanistisch Verbond 1946 was klein. Was marginaal. Werd verstoten. Hadden geen zendtijd. Ze zaten niet in de politiek. 2024... heb je een humanistisch verbond dat floreert, 18.000, 20.000 leden. Je hebt een humanistische omroep, je hebt een universiteit voor humanistiek. Je hebt ontwikkelingssamenwerking op basis van humanisme. Je hebt humanistisch vormingsonderwijs. Heel mooi. Mm-hmm. Maar dat komt omdat ze gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten van de geseculariseerde verzorgingsstaat. Hè? Wat aan anderen, katholieke protestanten, werd gegund. Daar hebben de humanisten ook op ingetekend en zich omarmd. Onze universiteit, mijn universiteit, waar ik gewerkt heb...
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
Exact. Ik ben er nog bij geweest. Is ontstaan omdat in die tijd de protestanten en katholieke universiteiten moesten krimpen vanwege kosten, et cetera. En Deetman heeft toen gezegd, ja, die humanisten die zeuren al lange tijd voor hun eigen universiteit... Zijn minder. En de humanisten krijgen ook een eigen universiteit. Ja. Waarom? Verzuiling. Dat was in een gegeven moment de grondtoon. Hè? Dus het secularisering. En dat geldt ook voor al die wapenfeiten van die waar je net noemde. Daar waren mensen actief binnen. Nou, een voorbeeld te noemen, de vrouwenbeweging. Die waren dan ook lid voor een deel van de vrijdenkers. Later ook wel lid van het Humanistisch Verbond. Die heeft best wat belangrijke vrouwen gehad in de geschiedenis. En die pendelde heen en weer. Dus eigenlijk in de kern is een vrijdenkersbeweging... beweging mag je dat eigenlijk niet noemen, een organisatie. Ook een humanistische organisatie is in wezen gedoemd om klein te zijn.
Oké, en dan is er één succes wat de Vrije Gedachte in die 150 jaar heeft behaald? Dat je denkt van nou, dat hebben ze wel bereikt en dat hebben we aan hun te danken?
Ja, nou, eigenlijk, al die dingen die je noemde, die zijn op zich niet onwaar. Nee. Daar hebben ook vrijdenkers een rol in gespeeld, maar het is niet zo dat ze één ding kunnen claimen.
Nee.
Wat constant is, dat is de vrijheid om godsdienstkritiek te uiten. Dat is wel een constante van 18... de eerste vrijdenkers waren ook kritisch op de godsdienst. Mm-hmm. En 2024 heb je ook de nodige mensen als Van den Berg en Cliteur, et cetera, die kritiek hebben op de godsdienst. Tweede, vrijheid van meningsuiting is ook altijd een belangrijk geweest. Leo Polak hebben we net genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog krijg je ook Constance Spicht. Cliteur weer in de jaren 2000 zoveel. Dus dat zijn wel twee belangrijke overeenkomstige door de tijd heen. Mm-hmm. Dus ik denk, je kan dat niet zomaar één op één zeggen. Dat er,
ging je net al eventjes in op de Tweede Wereldoorlog. Hè? En dat de vrijdenkersbeweging toen werd gezien als een gevaar. Maar ik heb wel eens gelezen dat de Vrije Gedachte ook door de Nederlandse overheid in een bepaalde tijd werd gezien als staatsgevaarlijk.
Zeker.
Kun je daar iets over toelichten?
Ja, kijk, in de jaren...
We hebben het niet over 2023.
Nee. 1920, 1940. Ik heb dat uit de BVD, toen de tijd heette dat niet zo. Ja. Maar uit de geheime dienst heb je gewoon een overzicht waarin constant gevolgd wordt. Er wordt gewoon naam en toenaam genoemd. Lijst van gevaarlijke figuren. Hij is een van de 20-30. Mm-hmm. Die komt als voor. En het met hem ook anderen. Mm-hmm. Die worden gewoon gevolgd. Er zit gewoon een mannetje in de zaal. Ja. Die maakt verslag. En soms zijn die verslagen heel interessant voor historici. Want die zijn zo vaak beter dan de krantenverslagen. Ja. Nee, dat is. Er werd dat zeker gevolgd. Het gold niet alleen natuurlijk ook voor vrijdenkers. Je had natuurlijk ook het verbod op ambtenarenverbod om lid te zijn van onder andere. Socialistische beweging, over de vrijdenkers.
Maar was deze dreiging, werd die gezien? Want Constance was, en corrigeer me, jij bent de kenner, maar was een anarchist, meen ik, hè? Had het daarmee te maken of was het echt ook op de vereniging?
De vereniging ook, ja. Kijk, want hun uitingen in de jaren 20, 40, die waren zeer kritisch.
Op de maatschappij?
Ja, maar ook op zeg maar... verbod op uitingen natuurlijk. Ja. Maar ook op... In die tijd had je, we noemden net al de aanval van de katholieken op de vrijdenkers.
Ja.
Dus dat speelde zeker al een rol. Ja. Maar na de Tweede Wereldoorlog, apart, laatst ben ik daarop geattendeerd. Je weet, in 1945 werd, 46 werd Constance hoofd buitenland van Algemeen Hansblad.
Ja.
Dat was geen kleintje papier, dat was echt een belangrijke krant.
Ja.
Nou, hij is van 45 tot minstens 65, 60 is hij gewoon gevolgd door de Veiligheidsdienst.
Ja.
Er zijn gewoon dossiers van. Ik heb die nog niet gezien, maar...
Dat is heel interessant. Maar die voorloper van de BVD, ik weet ook even niet wat de naam is, maar de voorloper van de BVD, die richt zich dan op een aantal van die vrijdenkers. En die volgen ze en die zitten in de zaal en die houden heel veel informatie dan bij.
Ja.
En is jou ook bekend dat er ook ooit vrijheidsbenemende maatregelen zijn genomen? Zijn mensen aangehouden, verhoord, dat soort dingen wat
nee,
jij weet?
Maar je kan wel voorstellen, ze werden geen burgemeester. Nee. Ze werden geen rechter.
Nee.
Dus ja, dat had ook mee te maken dat de meeste actieve vrijdenkers... die waren kleine zelfstandigen. Vergeet niet dat iemand als Constance, maar ook als een Jode Haas... die leefde van de agitatie.
Mm-hmm.
Het houden van voordrachten, het schrijven van brochures, verkopen.
Ja.
Ja, daar kon je niet echt in belemmerd worden. Wat wel belemmerde... Zaalverhuur, bijvoorbeeld, ja of nee. Dan werd er weer een zaaltje in Emmerkoepaskum gesloten. Dan moesten we ergens anders heen.
Ja.
Nee, er is in de praktijk was er veel hindernis.
Ja, dat wel.
Dat wel, ja.
Hey, dank je. En andere vraag. Nederland, superklein land. We hebben de oudste vrijdenkersvereniging in de wereld. Voor zover mij bekend, 1856. Ik denk niet dat er nog eentje is die nu nog actief is, die ouder is dan dat... Hoe verklaar je dat Nederland als zo'n klein land zo belangrijk is op dit
christendom. Gebied? Door het christendom, door de actieve katholieken en protestanten in Nederland. En de invloed van het materialisme.
Spinoza bedoel je?
Spinoza was heel belangrijk. Die werd eigenlijk in Nederland weer ontdekt. Rond 1860, 70 een beetje. Kwam uit Duitsland, werd die... Nou, ze hebben eigenlijk ontdekt in Duitsland en Nederland weer naar voren gebracht.
Ja.
Er is ook een hele bekende filosoof. Ook daar ben ik de naam even van vergeten. Maar die heeft in ieder geval Spinoza weer voor het voetlicht gebracht.
Mm-hmm.
En nog steeds tot vandaag aan toe.
Ja.
Dus ik denk dat het te maken heeft met toch het eigenzinnige karakter van het Nederlandse volk.
Mm-hmm.
Dat is denk ik toch nog wel ook een element. Ik zie Floris wat bedenkelijk kijken, maar... En vergis niet, ook in Vlaanderen had je een actieve vrijdenksbeweging. In Duitsland ook niet zo groot. Engeland, ook heel belangrijk. Had je een hele actieve vrijdenksbeweging. Dus het is niet per se alleen beperkt tot Nederland.
Okay, ja.
Even, je werd al eerder genoemd. Een van de dingen die de vrijdenkers hadden was gelijkheid van alle mensen. Dus ook van mannen en vrouwen. Dus het was inherent feministische organisatie. Jij gaf aan dat in het begin ook veel vrouwen waren, ook zelfs in de bestuur, zeg je. Nu, ik zit er nu 25 jaar bij of zo. Maar dat is vooral nu een mannenclub geworden. Hoe komt dat, zeg maar? Wat zijn dan, waarom is vrijdenken zo op dit moment in ieder geval zo weinig aantrekkelijk voor vrouwen en vroeger wel. Wat hebben we nu, wat doen we nu anders?
Wat hebben we verkeerd gedaan?
Ja, blijkbaar. Dus.
Ja, dat of, kan ik niet helemaal. Ja, misschien dat in, kijk, in de periode 45, 50, 60 is die vrijdenksbeweging is heel klein, is marginaal. Dan krijg je een gegeven moment de omslag van de dageraad naar de vrije gedachte.
Ja.
En pas met de, ja, de jongerenbeweging of de crisis in de maatschappij, jaren 70, dan krijg je weer dat ook de vrijdenkers zich manifesteren. Omdat dat appelleert aan jongeren. Dat appelleerde aan mij als jongeling.
Ja.
Ik ben van 53, dus in rond 70 kocht ik de boeken van Constance. Niet alleen van hem, maar ook van anderen. Dus dan zie je ook dat er al meer belangstelling is voor de vrijdenkers. Ja, en ik denk toch dat het iets te maken heeft met de structuur. De structuur van oude jongens, de Dik Krentenbrood, weet dat ook alweer.
Oude jongens Krentenbrood, ja.
Ja, dat... Floris, moet je zeggen, ik weet het niet. Okay. Ik weet het niet, nee. Het is wel opvallend. Als er wat vrouwen zijn, top, maar ze zijn ook vaak weer weg. En dat is... het is een opdracht voor jullie, zou ik zeggen. Ja.
Ah, ook een oproep, zou ik zeggen.
Een oproep? Nou ja, kijk, voordat we gaan afsluiten... ik wil nog eventjes noemen... de vrije gedachte, altijd weer zichzelf uitvindend. Nu ook weer 2024, nieuw bestuur, nieuw modi...
nieuw podcast.
Podcast, ja. Media, et cetera, et cetera. Denk aan de succesperiode, zeg 1920, de dageraad, doorgangshuis, verzamelpunt van verschillende bewegingen die zich vinden in een vrijdenken en gevoed weer teruggaan. Het werd ook wel als een soort leerschool bedoeld. En dan kan je ook denken, nu probeer een coalitie te vormen. Mm-hmm. Niet met de humanisten, want dat is een eigen clubje. Mm-hmm. Moet je niet wegvegen, maar kijk eens naar Extinction Rebellion. Mm-hmm. Kijk eens naar, ik had het blaadje net, Buiten de Orde.
Yeah.
Dat is de vrije anarchistische beweging in Nederland. Mind you, oplagen van 1000, 2000 leden. Zeer actief binnen, voortgekomen uit de kraakbeweging. Anarchistisch, libertair. Mm-hmm. En dat appelleert aan jongelui. Dat appelleert aan dertigers. Nou, onze vereniging, ik ben er een daarvan. Dat zijn de oude knarren van 70. Bedoel, voor een deel. Hè, voor een deel. Maar denk eens aan je te verbinden met de thema's die bij Extinction Rebellion zijn. Bij de huisvestingbeweging. Want het is een probleem in Nederland om voor jongeren een woning te vinden. Dus denk aan maatschappelijke onderwerpen waar je aan kan verbinden. Want het vrijdenken is godsdienstkritiek, maatschappijkritiek. Dus maatschappijkritiek, Extinction Rebellion, je weet waar dat voor staat. Ik ben natuurlijk een oude knar, die zit ergens in Drenthe en ik lees boekjes. Maar ik zou zeggen, verbind je met libertaire beweging in de samenleving.
Dankjewel. En tot slot dan... op welke onderwerpen zou de vrije gedachte zich in jouw optiek moeten richten in 2024, 2025?
Dat zei ik, met de natuur, met zeg maar uitputting van de aarde, met verschrikkelijk wat er gebeurt met de landbouw. Ik woon in Drenthe. Mm-hmm. Prachtige omgeving, mooi groen gras, allemaal raaigras, het is allemaal bespoten. Mm-hmm. Bloembollen, oh, kijk eens wat de mooie bloembollen, allemaal bespoten.
Ja.
Snap je dus? Kritische, helaas gaat de politiek er een beetje onderdoor, ze durven niet. Maar er moet een heel kritisch landbouwbeleid komen. Naast een soort verduurzaming in de samenleving. Dat zijn twee belangrijke onderwerpen.
Ja.
En natuurlijk ook, houdt de vrijheid van mening overeind. Mm-hmm. Want daar zie ik ook wel de nodige, zal het mezelf zo zuur zijn. Ik denk mezelf ook wel eens, moet je dat nou wel zeggen. Mm-hmm. Maar niet alleen van zeg maar kritiek op de islam, maar kijk ook eens naar die Barnevelders.
Mm-hmm.
Weet waar we het over hebben.
Maar hier mag je alles zeggen.
Goed zo.
Hier mag je alles zeggen. Daarmee ga ik deze podcast afronden. Dan wil ik Floris jou wederom danken voor je vragen en je toelichtingen. En uiteraard Bert, super fijn dat we je eindelijk hebben. Hartstikke fijn. Ik ben ook altijd aanwezig bij je. Ik denk bij bijna al onze evenementen. Zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Dankjewel voor al je kennis. En u als kijker en als luisteraar, niet in de minste plaats ook. Hartelijk bedankt en tot de volgende podcast.